Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttle.nl.
BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is Goede Vrijdag. Elke vrijdag is een Goede Vrijdag, maar vandaag is een bijzondere Goede Vrijdag, want het is Goede Vrijdag.
Ja, precies. Ja,
vrijdag voor Pasen. 29 maart 2024. En je hoort er al, Nina van der Dungen zit naast me, uiteraard. Want het is gewoon vrijdag. En we gaan over praten. Bijvoorbeeld de afdronk van project Beethoven. ASML blij, VNO-NCW blij, FNV blij. 2,5 miljard gaat er naar de regio. Maar de ondernemersorganisatie van de technologische industrie, die vindt het niet genoeg.
Nou, Joe Biden die had dan nog een fundraiser. Daar waren heel veel oude bekenden op afgekomen. En zometeen gaan we daarover praten met onze correspondent Jan Posma.
Ja, je zegt oude bekenden, maar tussen Joe Biden zijn het allemaal jonge bekenden. Ja, je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR in Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint vandaag in Israël. Want het internationaal gerechtshof in Den Haag eist in een nieuw tussenvonnis dat Israël meer doet om de humanitaire situatie in Gaza te verbeteren. En die uitspraak komt na een eerdere uitspraak van het Hof in januari, waar Israël werd opgedragen meer te doen om genocide te voorkomen. En ook vannacht was het weer onrustig in de Gazastrook. We gaan erover praten met onze man in Tel Aviv in Israël, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, eerst even naar vannacht, want het Israëlische leger claimt dat ze een hoge Hamas-commandant hebben gedood in dat Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad. Wat is daarover bekend?
Inderdaad, het Al-Shifa ziekenhuis, waar nu al bijna 2 weken wordt gevochten, Raad Tabet, volgens Israël zit hij in de top 10 van Hamas. Die probeerde met een aantal anderen dat complex te ontsnappen. En toen heeft Israël hem dus weten te doden. En hij zou in ieder geval voor 7 oktober in nauw contact hebben gestaan met Sinwar, de leider van Hamas in Gaza. En Israël zegt inmiddels daar al zo'n, alleen al in dat Shifa ziekenhuis de afgelopen 2 weken zo'n 500 Hamas en islamitische jihadleden te hebben opgepakt.
Ja, hebben ze bevestigd dat die meneer Tabet dood is?
Dat komt van het leger, dus hij zou inderdaad dood moeten zijn. En dat volgt na de bevestiging eerder deze week dat de nummer 3, Marwan Issa, 2 weken geleden bij een luchtaanval bij Israël omkwam.
Ja, nou heeft Israël vannacht ook een aanval uitgevoerd op de Aleppo-regio in het noorden van Syrië. Wat was daar het doelwit?
Wapendepots van Hezbollah, wapens van Iraanse wapens, die gaan vaak via Syrië naar Libanon. En er zou een militaire faciliteit van het Syrische leger zijn geraakt. Nou gebeuren die aanvallen vaker, maar dit zijn wel opvallend veel doden. Meer dan 30 doden, Syrische soldaten, burgers en een aantal Hezbollah-leden. Dus dat is vrij veel en dat volgt eigenlijk op een week van escalaties aan de grens tussen Israël en Libanon.
Ja, dat horen we inderdaad, rakettenaanvallen over en weer. En dat is nogal wat, dat conflict. Ja, het lijkt inderdaad een soort twee-frontoorlog te worden, hè, voor de Israëliërs.
Inderdaad. En de afgelopen week vele tientallen raketten, ook op Kiryat Shmona, een klein stadje aan de grens waar een dode bij is gevallen. En inderdaad, Israël heeft dieper in Libanon geschoten dan het voorheen gedaan heeft. Dus het escaleert aan alle kanten.
Zeker. Dan even naar die zaak van het internationaal gerechtshof in Den Haag tegen Israël. Wat hebben ze nou precies gezegd? Wat is dit tussenvonnis wat behelst dat?
Het is eigenlijk een flinke tik op de vingers van Israël, die altijd zegt dat het voldoende doet om humanitaire hulp binnen te laten. Nou ja, nu zeggen de rechters in Den Haag unaniem, dat klopt niet. Jullie moeten veel meer doen en ook direct veel meer doen om humanitaire hulp naar Gaza te brengen. Ze hebben gezegd van, de hongersnood, er dreigde altijd een hongersnood. Nou ja, volgens ons is die hongersnood nu al ingezet. Dus er moet heel snel actie worden ondernomen. En Israël dient binnen 30 dagen een rapport te overleggen waarin het duidelijk maakt wat het precies, welke stappen het heeft ondernomen, zodat er meer hulp naar Gaza kan.
Ja, en heeft de Israëlische regering, Netanyahu, al iets gezegd hierover, over de tussenvonnis?
Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft andermaal gezegd van, nou ja, wij leggen geen restricties op voor die humanitaire goederen. Mm. Aan de andere kant zegt hij wel, wij zullen met nieuwe initiatieven komen om te proberen die hulp te laten toenemen.
Ja. En dan ook bij jullie in Israël zelf dient ook een zaak, hè, tegen de regering vanuit een rechter. We bespraken eerder deze week dat ultimatum, hè, wat deze week afliep over de mogelijke dienstplicht voor ultra-orthodoxe mannen. Die hebben dat nu niet, die zouden het wel moeten doen. Hoe is die zaak afgelopen?
Dat is eigenlijk wat het nieuws hier in Israël zelf domineert. Ook het Hooggerechtshof hier kwam gisteravond met een soort tussenvonnis. Die heeft eigenlijk besloten dat er vanaf volgende week ultra-orthodoxen gerekruteerd moeten worden. De religieuze scholen waar ze nu op zitten, waardoor zij vrijstelling kregen tot vandaag eigenlijk. Als die hun studenten niet naar het leger sturen, dan zullen zij financiële klappen krijgen opgelegd van de regering. Dus het betekent eigenlijk, er zitten nog wel een paar haken en ogen aan, maar het betekent eigenlijk dat er nu in principe de ultra-orthodoxe gemeenschap zich ook moet aanmelden voor het leger. En dat kan weer grote gevolgen hebben voor de regeringscoalitie van Benjamin Netanyahu. Daar zitten twee ultra-orthodoxe partijen in en die zijn daar falikant op tegen dat hun achterban dadelijk het leger in moet. Dus mocht ik de overheid echt gaan dwingen om die mensen naar het leger te gaan, nou ja, dan betekent dat waarschijnlijk het einde van de regering hier.
Kijk eens aan. En dan nog eventjes terug op die resolutie die eerder deze week werd afgesproken, waardoor Netanyahu echt zo boos was dat hij een delegatie naar Washington tegenhield en hem later toch stuurde. Heeft dat überhaupt impact gehad, die resolutie, op Israël en op de aanpak van het leger?
De gevechten zijn gewoon doorgegaan. En inderdaad, wat je zei, Netanyahu heeft wel ingestemd om volgende week alsnog die delegatie naar Washington te sturen. Maar hij zei gisteren andermaal tijdens een gesprek, voor het eerst overigens sinds het begin van de oorlog, met familieleden van soldaten die gegijzeld worden in Gaza. Heeft hij andermaal gezegd, Rafah, wij zijn voorbereidingen aan het treffen en dat offensief, wat Amerika er ook van vindt, dat gaat door.
Dankjewel, onze correspondent in Israël, Tel Aviv, om precies te zijn, Ralf Dekkers.
En dan Founding Father Benjamin Franklin, die zei het al in de 18e eeuw. Er zijn in het leven twee zekerheden, jij weet ze, de dood en de belastingen.
Dat is waar,
ja. Ik serieus vroeger een tegeltje van op mijn deur als tiener. Dat laatste kan je misschien toch een beetje leuker maken, al merk je er zelf niet zo heel veel meer van.
De dood, dus, ja,
precies,
de belastingen.
Een tamelijk bijzondere rustplaats, die komt in de veiling. Mm. Misschien ga jij wel bieden, ik ben heel benieuwd. Hoor je over 10 minuten.
Ochtendnieuws.
Gezellig.
Nou, we gaan naar de informatie. Er is afgelopen week heel veel gebeurd. De informateurs, Albert Dijkgraaf en Richard van Zwol, die blikken terug op een week vol formatiegesprekken in goede sfeer. Gisteren hebben ze bijvoorbeeld met de onderhandelaars van de PVV, VVD, NSC en BBB heel veel organisaties aan tafel gehad. 12 om precies te zijn. Denk aan organisaties als Agractie, de Raad van State en ook de Pensioenfederatie. Nou, volgens de informateurs hebben de partijen laten merken dat ze heel veel met zulke organisaties willen samenwerken. Ook om op die manier het vertrouwen in de overheid te herstellen. Komende dinsdag, dat is natuurlijk na Pasen, dan praten ze verder met de informateurs, de partijen. Dan over de onderwerpen financiën, zorg en migratie. De informateurs werken een hele lijst af van onderwerpen uit het verslag van oud-informateur Kim Putters. Nou, de onderwerpen infrastructuur, onderwijs en klimaat en energie, die werden daaraan toegevoegd. Eerst willen de formateurs dan per onderwerp inventariseren, de informateurs, wat de wensen zijn. En daarna zetten ze de voorstellen op papier. Met die documenten gaan de partijen dan opnieuw onderhandelen om tot afspraken te komen. Nou denken Dijkgraaf en Van Zwol dat ze volgende week de eerste stukken aan de onderhandelende partijen kunnen overhandelen. Dus het gaat best voorspoedig als je het zo leest.
Zo, we zijn benieuwd. Dan, ASML is blij dat het kabinet samen met de regio Eindhoven 2,5 miljard euro uittrekt in de verbetering van ondernemersklimaat voor de microchipsector. Het gaat om het vestigingsklimaat. 500 miljard gaat naar infrastructuur en voor onderwijs maakt het kabinet nog eens 900 miljoen vrij. En per jaar komt er nog zo'n 100 miljoen euro bij. Nou, VNO-NCW en FNV zijn blij met de investering. Maar niet iedereen is tevreden, Nina.
Nee, er is er in elk geval eentje die stijgt. Dat is de FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Ja. Die zegt, ja, een eenmalige investering is niet genoeg om dat verslechterende investeringsklimaat structureel te verbeteren. Voorzitter Theo Henrar die zegt, mooie investering, maar een kleiner deel van de complexe puzzel voor een sterke economie.
Ja, hij is zelf oud CEO van de Hoogovens. Bij ons is Jos Verstegen, dan ligt bij Insie en Gillissen. Jos, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, dit is eigenlijk een beetje het gevolg van een gesprek van Peter Wennink, de CEO van ASML, met Mark Rutte. Waarin Wennink zei, ja, als je het mij zo moeilijk maakt, dan ga ik weg, pak ik mijn spullen op, ga ik naar Frankrijk, doei. Nu komt project Beethoven, 2,5 miljard. Wij als belastingbetalers betalen dus het blijven van een chipsector. Heel belangrijk, mooi, Brainport Eindhoven krijgt geld. En ASML zegt, ja, we willen uitbreiden, we hebben voorwaarden gesteld. Is dit nu daarmee afgekaart? Want ik heb nog niet van ASML gehoord dat ze nu zeggen, nou, hartelijk dank, we blijven.
Ja, ik denk dat ASML graag wil blijven. En ja, kijk, je zegt van, wij moeten dat betalen.
Ja.
Ja, ik denk dat je dat moet zien als een investering. Mm-hmm. Wij investeren in onze toekomst.
Ja.
Kijk, als je Nederland bekijkt op wereldwijde schaal, dan wordt het steeds moeilijker om echt goed te concurreren internationaal, zeker op het gebied van hoogwaardige technologie.
Mm-hmm.
Zeker als je vergelijkt met wat China, Taiwan, Korea en Amerika met name in de chipsector investeren.
Ja.
Ja, dan kun je als Nederland niet achterblijven, want dit is de sector waar enorm veel groei in plaatsvindt.
Mm-hmm.
En dan zie je ook het dilemma van ASML. Die zeggen van, ja, wij moeten groeien, wij moeten in die wereldwijde vaart mee. En als jullie ons daar niet bij helpen, ja, dan zijn we gedwongen om naar het buitenland te kijken.
Ja.
En dan gaat het natuurlijk niet om dat het hele bedrijf met zijn 20.000 man op de auto, in de auto geladen wordt en naar Frankrijk gaat. Maar dan gaat het erom van, nou, dat ze dan investeringen misschien ergens anders moeten gaan doen. En ja, kijk, weet je, dat Nationaal Groeifonds, daar is onder andere, ja, de formerende partijen zijn er niet erg enthousiast over. Vooral, ik denk dat het daar echt heel erg om gaat. Ook die internationale kenniswerkers, die toestroom wordt tegengehouden.
Mm-hmm.
En ja, daar moeten we vooral op letten, dat die formerende partijen dat wel in de gaten houden. Dat groeifonds enorm belangrijk is om Nederland in internationale concurrentie bij te kunnen houden.
Maar een van de belangrijke dingen die ingezet werd ook door Wennink was die expertregeling, hè? Want dat zorgt ervoor dat hij de goede mensen op zich afkrijgt. Daar is nu niks over gezegd. Daar kan je inderdaad wel van zeggen, oké, die expertregeling, ik kan met een beetje geld er wat aan doen. En even terug naar wat Hendra zegt, dat vind ik wel interessant, van de FNB.
Ja.
Die is eigenlijk kritisch. Die zegt, ja, één bedrijf helpen is hartstikke leuk, of één sector helpen. Je moet het in de breedte doen. Als je het over vestigingsklimaat hebt, hè, dat is eigenlijk wat ik tussen de regels doorlees, is wat hij zegt. Ja. Je moet investeren in je totale bedrijfsleven. Dat betekent dus dat je een aanpak moet maken waardoor het Nederland als vestigingsland belangrijk is en blijft. Daar moet je op inzetten en niet één sector helpen. Zit wat in, toch?
Daar zit zeker wat in. En ik denk ook dat het Nationaal Groeifonds, ja, ik ben er zelf wel enthousiast over.
Ja.
Ja, daar kun je dus bedrijven zelfs, het gaat er niet om, kijk, bedrijven als ASML, die kan makkelijk zichzelf financieren. Daar zit geen enkel probleem.
Nee.
Die betalen ook niet zo verschrikkelijk veel belasting. En die optieregeling, ja, daar moet je niet te veel naar kijken. Maar het gaat vooral om kleinere bedrijven, bijvoorbeeld in de fotonica of noem maar op, de energietransitie.
Ja.
Waar veel geld nodig is en waar heel veel onzekerheid is. Want daar hebben beleggers vaak niet zoveel trek in, want daar zijn de hoogste risico's.
Ja.
Als je daar als overheid bij kan helpen, ja, dan krijg je dus bedrijven zoals ASML. Ja. Die uiteindelijk inderdaad heel groot kunnen worden. Dus het gaat vooral om rond universiteiten en ophouden met dat hele beperkte denken van, hou eens op met over dat je niet Engels mag spreken op universiteiten. Ja. Dat soort dingen, dat is de idioot voor woorden.
Ja, helemaal.
En ik denk dat heel veel de reuring daar ook vooral om gaat. Vooral een signaal in die formerende partijen van, jongens, doe even
normaal
en let op.
Ja.
En let op dat we in Nederland internationaal blijven.
Ja, nee, dit is een hele duidelijke. En wat doen we nu, hè, met 2,5 miljard? Het station van Eindhoven wordt verbreed en er komt een buslijn bij. Dan denk ik, ja, hallo, nee, daar gaat ASML echt voor blijven. Hè? Begrijp je wat ik bedoel?
Nou ja, dat is wel een probleem, hoor. Ik kom er wel eens en dan zie je dat het verkeer daar helemaal vastloopt.
Ja.
En ook om die mensen aan te trekken. Kijk, die moeten ook een woning hebben.
Ja.
En Wennink heeft ook wel eens gezegd van ja, kijk, die mensen in Eindhoven willen ook eens een keer leuk naar theater of leuk uit eten. Dus ik begrijp wel dat daar meer geld naar die regio moet.
Ja.
En dat is toch jarenlang over het hoofd gezien. Jarenlang hadden politici niet eens door wat ASML was.
Nee.
Het ligt ook, denk ik, wel aan hunzelf, dat ze aanvankelijk, hebben ze het ook altijd een beetje, ja, zijn ze vooral met technologie bezig geweest. Heel goed, denk ik. Maar ja, wat minder met lobbyen en wat minder ook vaak de pers gezocht. Maar de laatste tijd is dat wel veranderd, inderdaad.
Ja.
En dan zie je dat Eindhoven, ja, dat station, dat zijn toch ook wel belangrijke dingen. Maar ik ben vooral blij met die honderden miljoenen die bijvoorbeeld naar talentontwikkeling gaan.
Precies,
hè?
De onderwijs. En
daar heeft ASML vaak over geklaagd van op scholen dat jongens en meisjes goed technisch opgeleid worden.
Precies, en dat is mooi een verruiming van. Dankjewel. Annelies Jos Versteeg van Insinger Gillissen.
Nou, dan is het vandaag Goede Vrijdag, dus de beurzen zijn dicht. Gebeurt er dan nog wat interessants op dit vlak? Dat weten natuurlijk onze collega's van BNR Beurs.
Van de beurzen moeten we het niet hebben. Die zijn grotendeels dicht. Aanleiding is Goede Vrijdag. Christus werd aan het kruis genageld en daarom hebben veel mensen vrij. Zo ook de beurshandelaren. Geen zorgen, vanavond hebben wij van BNR Beurs gewoon een bomvolle aflevering voor je. En er komt toch iets van nieuws. En dat nieuws komt uit Amerika, namelijk cijfers over de groei van de economie daar. Het gaat dan over het laatste kwartaal van vorig jaar. Die zal naar verwachting op een dikke 3% uitkomen. Dat klinkt veel, maar toch zal het een afname zijn tegenover een kwartaal eerder.
Zeker dus reden om te luisteren vanavond. 6:30, BNR Beurs. En als je dan geen tijd hebt, gewoon lekker dit weekend als podcast.
Joe Biden hield gisteren een presidentiële reunie in New York. En er kwamen Barack Obama en Bill Clinton, maar ook allerlei sterren. Ben Platt, Lizzo, Queen Latifah en comedian Stephen Colbert, die het podium vulden in de Radio City Music Hall in New York. En het doel was, heel plat, centen voor de herverkiezingscampagne van Joe Biden ophalen. En dat is gelukt, Amerika-correspondent Jan Posma. Goedemorgen, Jan.
Goedemorgen, Bas.
Ja, het is natuurlijk belangrijk, hè, om zoveel mogelijk geld te hebben om een gooi te doen naar het presidentschap. Maar waarom was juist gisteren zo bijzonder?
Ja, het was echt heel groot en het was vol glamour. Je noemde de namen net al, allemaal sterren. We weten al dat er op deze avond alleen al $25 miljoen is opgehaald. Zo. Dat is denk ik een record voor één avond. Er zaten daar 5000 grotere en kleinere geldschieters in die hal. Wat ook echt een hele mooie legendarische hal in New York is. En ja, dan zitten daar een president, twee oud-presidenten op dat podium. Dat is ook vrij uniek. Biden, Obama en Clinton die kwamen uit de vloer omhoog, zo dat podium op, onder Born to Run van Bruce Springsteen. Nou, dan weet je het wel, hè, wat de sfeer is. Ja. En dit gaat natuurlijk om het geld, maar er was ook een ander doel. Ze wilden ook laten zien dat er echt enthousiasme is voor Biden. Laten zien dat de partij echt achter hem staat. En zo ook een beetje contrast maken met Trump. Hè, want een George W. Bush die zou natuurlijk nooit geld inzamelen voor Trump, een ex-president. Dus dat is een hele andere situatie. Ja. De vice-president Pence die steunt hem ook niet. En zij wilden laten zien, die democraten, van bij ons is dat anders. Ja. Was trouwens wel ook nog wat kritisch geluid te horen. Het evenement wordt nog even kort onderbroken vanwege protesten tegen Bidens Israëlbeleid. En ook buiten de zaal stonden demonstranten. Dus dat was ook weer te zien.
Precies, een klein dissonantje. Maar het werd zichtbaar in ieder geval. Nou weten we dat Trump ook op een grote zak geld is en nog bezig is met het verzamelen van meer geld om die borg van $175 miljoen in zijn rechtszaak tegen de staat New York te kunnen betalen. Maar hoe gaat hij, hoe groot is zijn pot voor zijn campagne?
Ja, de Trump-campagne die haalt echt minder geld binnen op dit moment dan Biden. Mm-hmm. Heeft ook echt minder in kas. Ter vergelijking, Biden, dan moeten we even de laatste cijfers zijn van eind vorige maand. Toen had Biden $100 miljoen in kas. Trump had minder dan de helft, zo'n $45 miljoen. En wat Biden nu in één avond binnenhaalt, dat is meer dan Trump in de hele maand februari binnenhaalde. Maar, ik zeg ook meteen maar weer even, voor april staat er ook een grote fundraiser in Florida gepland voor Trump. En Trumps campagne zegt nu dat hij $33 miljoen gaat opleveren. Dus nog meer dan wat Biden nu heeft. Dus dat zou weer een nieuw record zijn. Ja. Moet nog wel even gebeuren natuurlijk. Want we weten ook van die campagne van Trump. En Trump zelf, die zeggen wel eens vaker wat. Maar dat is in ieder geval het plan. Ja, en voor nu wilde Trump ook dat contrast met Biden dan weer groot maken. En dat deed hij op zijn eigen manier. Want hij ging ook naar New York. Maar hij ging naar de waken van een vermoorde politieagent. En dat is waar rechtse media nu vooral over bericht. Met de boodschap van, nou, die elitaire Biden die hart heel veel geld binnen. En Trump die geeft de miste om criminaliteit, om agenten. Dus ja, echt weer law and order wat Trump wil uitstralen.
En wat Trump ook tegenwoordig doet is, ja, het is een oud métier, maar bijbels verkopen. Niet meer aan de deur, maar via internet, hè?
Ja, heel bijzonder. De filmpjes in de week voor Pasen, hè, gaan die filmpjes dan rond van Trump, die echt letterlijk met een bijbel omhoog staat en die hem dan voor $60 te koop aanbiedt. En dit is een hele bijzondere editie dan, want daar zit ook de Amerikaanse grondwet, de onafhankelijkheidsverklaring, allemaal van die de geboortepapieren, dingen, zeg maar, ja, van Amerika echt. Ja. Dus dat stopt hij dan bij elkaar en die verkoopt hij dan. Mm-hmm. En dat is voor zijn conservatieve en zeer christelijke supporters natuurlijk.
Ja, absoluut. Toch, hè, het zorgt ervoor inderdaad dat je veel sportjes kunt kopen, dat je events kunt houden. Daar is dat campagnegeld voor bedoeld. Maar nou heeft Trump al vaker bewezen dat die spelregels van een presidentsverkiezing niet altijd van toepassing op hem zijn. En ik dacht net toen jij zei van ja, maar hij heeft zo'n beetje de helft van de kas van Biden. Zijn achterban is hem zeer trouw. Maakt dat verschil meer geld voor Biden?
Ja, dat is een goeie. En we zitten sowieso nog best wel op een vroeg moment in de campagne. Ja, hè? Dus er kan nog van alles ook hierin omslaan. Mm-hmm. Maar het is wel echt een serieuze handicap natuurlijk als je minder geld hebt. Je ziet ook bij Biden, daar is ook kritiek binnen de partij. Maar dat zijn duidelijk niet de geldschieters. Die staan achter Biden. Voor Trump is dat op dit moment anders. Dus een groep Republikeinen die nog geen trek in hem heeft. Die misschien aan hem moeten wennen. Of misschien wel helemaal niet meer achter hem komen te staan. En dat zijn wel die grote geldschieters ook. En dat zijn misschien ook wel mensen die even afwachten van ja, hoeveel geld gaat er nou naar al die rechtszaken van Trump? Ja. We weten dat er al zo'n $50 miljoen die kant op is gegaan van campagnegeld. Nou ja, als in de toekomst dat geld ook die kant op gaat, dan denk je als miljardair misschien wel even twee keer. Het kan ook weer veranderen natuurlijk, maar ja, het is gewoon duidelijk. Als jij een serieuze presidentscampagne hebt, dan heb je heel veel geld nodig. Ook juist voor die mensen in die swing states, hè, om die naar de stembus te krijgen. Het is geen garantie voor succes. Dat weet Biden ook wel. Maar je hebt dat geld wel echt nodig. Dus dat houden we wel in de gaten, ook voor Trump.
Zeker. Dankjewel, Amerika-correspondent Jan Posma. Trouwens, CNN heeft heel fijntjes berekend. Dat zag ik voorbij komen in een filmpje. Hoeveel bijbels Trump moet verkopen om dat bedrag van Bidens fundraiser te evenaren.
Nou?
416.736. Maar dan kan hij beter zijn Never Surrender Golden Sneakers verkopen. Dat zijn die schoenen die hij heeft Trump shoes aangeboden. Dan heeft hij dat bedrag al binnen na 62.567 paar.
Wat zou nou gretiger aftrek vinden? Die bijbel of die Trump shoes?
Ik heb geen idee. We gaan even koppen snellen.
Ja, de Telegraaf. Een paasontbijt, wat we hopelijk allemaal willen eten zondag maandag, is een aanslag op de portemonnee. We moeten weer wat dieper in de buidel tasten. De traditionele producten zijn gemiddeld 4% duurder dan vorig jaar, ze heeft de Rabobank berekend. En in vergelijking met 2021 zijn de boodschappen zelfs gemiddeld 21% gestegen.
Ja, tot gisterenmiddag 5:00 kon je vergunningen winnen om IJmuiden Ver te plaatsen. Een windmolenpark op zee, waarvan we weten dat Eneco gisteren afhaakt. En zei, er is de business case niet rond te breien. Het gaat ons geen geld opleveren. Maar energieleverancier Vattenfall is wel een van de geïnteresseerde partijen, zegt de Rijksdienst van Ondernemend Nederland, de RVO. Meerdere aanvragen zouden zijn gekregen voor die twee vergunningen. Maar onduidelijk is of er geld bij is geboden. Dat is natuurlijk wel cruciaal. Want daar hoopte de overheid heel veel centjes mee te verdienen. Een beetje analoog aan de verfijning van radiofrequenties. Waardoor de overheid op schandalige wijze veel te veel geld heeft gekregen.
Daar is die weer. Tot slot de Volkskrant. New York gaat wapendetectiesystemen testen voor de metro. Heeft de New Yorkse burgemeester Eric Adams aangekondigd na een reeks steekincidenten daar. De politie zal onder andere het gebruik van draagbare scanmachines onderzoeken.
Nou, heb je nog ergens 4 ton liggen?
Nou, misschien in mijn stenen, maar geen idee.
Ja, het is ook een soort stenen, maar dan een ding in de grond met stenen.
Wat dan?
En als je altijd al naast Marilyn Monroe of Hugh Hefner hebt willen liggen, dan kan dat. Want veilinghuis Julian's heeft in Beverly Hills een veiling geopend voor een crypte in dezelfde muur als waar Marilyn Monroe en Hugh Hefner liggen. Je ligt dan wel een rijtje hoog en 4 plekken naar links van de laatste rustplaats van Marilyn Monroe. Maar je kan dus als geest zo tussen de betonbakken door je hand uitsteken. Bieden begint bij $50.000, maar naar verwachting zal dat bedrag oplopen tot $400.000. Nou, je moet wel snel zijn, want de veiling duurt tot morgen. Normaal gesproken kost een plekje in dat mausoleum zo'n $46.000. Maar ja, dicht bij Marilyn Monroe en Hugh Hefner.
Wat duurder.
Ja, ja. Nou, die plek is nou niet het enige wat dit weekend wordt geveild bij dat veilinghuis. Nee, 600 objecten van de Marilyn Monroe, van Hefner en van de Playboy-onderneming worden geveild.
Including an evening gown that the actress wore in the 7-year itch. There's also a program and ticket stub from President John F. Kennedy's birthday gala in 1962, when Monroe famously sang him happy birthday.
Ja, nou precies. En dat soort dingen, dat willen echte verzamelaars heel graag hebben. Ik denk dat Kim Kardashian wel zo'n jurkje wil kopen van de Marilyn Monroe. Zou jij er iets voor betalen voor zo'n jurkje van de Marilyn Monroe?
Een jurkje, nee. Ja,
nee, niet, ook niet.
En ook niet voor een koffin, dan wel een crypte.
En naast Hugh Hefner met de pijp, de man met de pijp.
Niet zo sexy.
Direct herkenbaar dat die pijp uit het kist steekt. Ook niet, hè?
Nee,
maar, sexy. Maar we gewoon lekker in het bos. Ergens in Nederland, veel beter.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.